Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor de mooie liederen. Voor het avondmaal, Heer. En nu, Vader, dat we uw woord mogen openen, Vader. Dank u wel, Heer. Dat we mogen voor het troon komen, Vader. Dank u wel, wilt u het woord dat ik mag brengen, Heer. Heel nederig. Ook voor mezelf, maar voor de gemeente, Vader. Wilt u dat woord ingang geven in onze harten. Dat bid ik in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goedemorgen. Toen ik met de voorbereiding bezig was, dacht ik dat de Heer Jezus God iedereen kan gebruiken. Als ik zie dat de discipelen, dat er vissers waren, ze hebben ook niet lang naar school geweest, dat hij een dokter kon gebruiken en een belastinginspecteur, tentenmaker, dat hij iedereen kan gebruiken. Waarom zeg ik dat? Omdat ik verleden week onder de indruk was van mensen die hogeschool gedaan hebben. Zoals Manuel. Hij mocht studeren in Leuven en heeft veel kennis uit Gods woord. En hij mag dat delen met ons. Ik zeg dat vol respect. Ik heb naar de Rijksmiddelbare School geweest. In Torotomme 13. Ik ben niet veel geleerd. Maar ik heb altijd geluk gehad. We waren daar met 4 kinderen van hetzelfde gezin in de school. En ik mocht gratis eten. Dus dat was voor mij al heel veel. Maar zo kan de Heer Jezus iedereen gebruiken in zijn dienst. Bij dat we hooggeleerd of laaggeleerd, of rijk of arm zijn. En zo heeft ook vanuit Gods woord Nehemia mogen gebruiken. Ik wil daar een stukje uit voorlezen. Nehemia 1. Het zal iets anders zijn in mijn tekst of bij jullie, maar het komt op hetzelfde neer. En het gebeurde in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, gij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit gevangenschap overgebleven waren. En ik vroeg ook naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en de poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God en de hemelse Vader vastte en bad. En ik zei, ach Heere, God van de hemel, de grote ontzagwekkende God, laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. En dat ik heden dag en nacht voor u aanzij bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Ach, Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn voor het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. En bovenaan mijn prediking heb ik gezegd, bewogenheid. De stad in Jeruzalem lag in puin. De poorten stonden in brand. Men had al een poging gedaan om de stad te herbouwen. Maar het ging heel moeilijk en moeizaam. Men had de werken dan maar stopgezet. En waren eigenlijk aan onze eigen, aan hun eigen huizenbuinenbouw. En wij hier in ons veilige Belgisch landje, misschien denken we, hoe is dat toch mogelijk? Maar pas op, zouden wij niet hetzelfde doen. De stad in puin. We hebben zelf, ik toch niet, en ik denk velen van ons niet, de oorlog meegemaakt. We hebben dat niet meegemaakt. Maar als we de beelden zien op televisie, hoe een stad in puin, like in Oekraïne, als ze de gebieden terug veroveren van de Russen, hoe ze die steden terugvinden, dan kunnen we een beetje een beeld vormen hoe Jeruzalem erbij lag. De stad van God, de heilige stad. En dat was Nehemia aan de oren gekomen. Nehemia, wie was Nehemia? Een Joodse gelovige man van wie zijn voorouders onder het bewind van Nebukadnezar naar Babel in ballingschap terechtgekomen waren. En Nehemia was al de derde. De tweede of de derde of de vierde generatie die daar geboren was. Hij leefde daar een enorm goed leven. Hij had daar een goede job. Hij was anker aan het hof bij de koning. En niet zomaar een schenker. Hij was een persoonlijke schenker van de koning. Hij bediende hem aan de tafel met de wijn. Wij zouden al hier zijn. Eindelijk een hoofdbutler. Iemand die aanzien had bij de koning. Ja. Nehemia had Jeruzalem nooit gezien. Hij was daar zelf nooit geweest. Maar als dit had gehoord, wat er daar gebeurd is, dan raakt het hem enorm. En het laat hem niet meer los. We lezen dat. Het is de stad van zijn voorouders. De stad van God. Toen hij dat gehoord had, had hij op zijn knieën. Had hij huilen. Het raakt hem. Broeders en zusters. Hij had er een prachtig leven op gebouwd. In de stad Susa. Een stad in Perzië die het nu het oude Iran is. Hij kon zijn ouders ophalen en zeggen, ja, wat kan mij dat schelen? Jeruzalem is ver weg. En zijn comfortabel leventje kon hij verder gezet hebben. Maar hij doet dit niet. Hij is er kapot van. En hij stelt zichzelf open om bruikbaar te zijn voor God. En als je bruikbaar wilt zijn voor God, dan moet er één ding gebeuren, Nelly. Bewogenheid. En hij werd bewogen. Het raakte hem enorm diep en het liet hem niet meer los. Nehemia kon het niet aanzien. Zo begon het de bewogenheid bij Nehemia. Zo begon ook de bewogenheid bij God. Ook God en Jezus konden gezegd hebben tegen u en tegen mij, tegen Hans de wereld. Wij hebben de wereld goed gemaakt. Wij hebben alles voor ogen, voor hun geluk voor ogen te hebben. Maar ze hebben het verprutst. De mens heeft de wereld kapot gemaakt. En ze konden gezegd hebben voort. Maar ze hebben dat niet gedaan. Het zou een ramp geweest zijn voor ieder van ons die hier zit. Als ze moeten zijn voertas en plank trekken. Nee. De bewogenheid van God voor onze redding. Zijn plan was verschrikkelijk. We hebben het juist gevierd. Hij heeft letterlijk bloed, zweet en tranen aan het kruis gelaten. Hij zei niet voertas en de plank trekken. Hij zei, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Nehemia liet een welvarend leventje achter zich om naar Jeruzalem te gaan. Om de muren te terug gaan op te bouwen. En het liep niet van een leien dakje. Ze worden bespot, gehond en belachelijk gemaakt. Van hun eigen mensen. Ook worden ze bedreigd. Zoals iemand die de ark bouwde. Die werd ook bespot. Wat gaat hij doen, een boot bouwen? Moet ik kijken. Het regent hier niet en je gaat hier een boot bouwen. Noach. Ze spotten met hem. Ze lachten met hem. Maar broeders en zusters, in het boek Nehemia kunnen we het lezen. Hij werd bewogen. Terwijl ze aan het werk waren, waren ze aan de ene kant, ging het zwaard aan hun zijde. Op ieder ogenblik van hun leven waren ze, ja, konden ze strijden voor de Heer. Broeders en zusters, in de ene hand het wapen, in de andere strijden voor Jezus. Wauw. Nehemia was bewogen, zoals de Heer Jezus bewogen was. Jezus verliet de hemel voor ons. Waar het allemaal bij hem begonnen was van in mijn, dat hij daar een veilige plaats had. Een redelijke plaats bij de Vader. Maar hij verliet die plaats. Voor u en voor mij. En wat raakt ons nog? Als we rond ons kijken, wil je zeggen deze gebed? Worden we bewogen van de beelden dat we zien op televisie van Syrië en Turkije? De vluchtelingen die in rubberbootjes oversteken, omslaan kinderen, vrouwen, mensen die verdrinken. De ellende in de hoorn van Afrika, waar kinderen sterven van ontbering, van honger en dorst. Hebben we daar nou hart voor? Zijn we bewogen voor al deze omstandigheden? Broeders en zusters. Nehemia zegt deze woord. Drie woorden die verschrikkelijk belangrijk zijn. Laat je raken. En Nehemia was zulke man. Gij liet hem raken. Nehemia kon dit niet uit zichzelf. Het begon met bewogenheid. En daarom hing hij op de knieën. Gij bad en hij vastte. Gij belangrijk als christen. Bidden en vasten. Het van God verwachten. Niet maar Nehemia verwachtte het niet uit zichzelf. Hij kon het ook niet uit zichzelf. Gewoon met te bidden. Zijn hart was ontroerd. Hij huilde erbij. Huilen wij van de situatie in ons leven of wat er rond ons gebeurt. Zelfs met broeders en zusters in onze gemeente. Bidden maak je afhankelijk van God. Weet je, ik heb jaren geweigerd oosten te worden. Tientallen jaren geleden vroegen ze me dat al. En ik weigerde. Ik wilde deze verantwoordelijkheid nooit nemen. Ik liet dat aan anderen over. Ik zei, dat is niks voor mij. Tot ik hier kwam was het nog altijd niks voor mij. Maar ik bad ervoor. Ik bad. Heer, waar kunt u mij gebruiken? En God gebruikt simpele mensen. Gewone mensen. Van alle pluimage. Hoog of laag. Rijk of arm. Het maakt geen verschil voor God. Wie je bent. Als je maar bewogen wordt in je hart. voor zijn woord en voor wat hij deed voor een ieder van ons. En weet je, Nehemia liep rond toen hij de koning bediende met een lang gezicht, met een treurig gezicht. Hij was er niet meer graag bij, hij had gehoord van de situatie in Jeruzalem. En het liet hem niet los. Maar hij had het bij de Heer gebracht, bij God gebracht. En ervoor gebeden. Hij liep eigenlijk op zijn werk met een lang gezicht. Hij deed het niet meer graag. En de koning vraagt het hem zelf naar. Hij komt bij de koning. Hij vraagt het. En Nehemia legt uit wat er eigenlijk scheelt met hem. En wij kunnen er gemakkelijk over praten, maar in deze tijd was het niet zo gemakkelijk dat je rond de koning kwam. Je moest alleen niet lang rondlopen met een lang gezicht. Je kon ook geen blik werpen op zijn aangezicht. Want hij kon je daarvoor in de kerker smijten of in de gevangenis. Zelfs doden. Maar Nehemia was niet bang. Hij vertelde wat er op zijn hart lag aan de koning. En door de maanden of de tijd dat hij verzekers gebeden had, kreeg hij antwoord. De koning zei: ga maar. En nog meer. Hij kreeg nog veel geld mee. Materiaal. Helpers kreeg hij mee. Zelfs geleidebrieven. Toestemming van de koning voor daar alles te doen. Ik stel me eens voor hoe het besef bij Nehemia roeide. Het besef dat God hem alleen kon gebruiken om die muren van Jeruzalem opnieuw te bouwen. En het besef was er niet meteen, zoals ik gezegd heb. Het heeft waarschijnlijk jaren, maanden of jaren geduurd. Weet je, wij hebben ook weer eens die tijd nodig van gebed. Tijd van gebed om te wachten. Om duidelijkheid te krijgen waar God ons wil gebruiken. Meestal bidden we het Sandra zou moeten opgelost zijn. Maar dat gaat niet zo in het leven. Bidden vraagt tijd. Bidden maak je, zoals ik al gezegd heb, afhankelijk van God. God kijkt welke hartje er in je zit. Welke behoefte er is. Laat ons daar een keer bij stilstaan. Dat we niet altijd direct antwoord krijgen op de vragen of de wensen van ons hart. Wil jij of ik ons laten gebruiken door God? Willen wij aan de puinhoop in de wereld, willen we daar iets aan doen? Het onrecht, de ingezakte kerk, kerken die leeglopen, de onrecht in de wereld. Zelfs dikwijls de puinhoop in ons eigen leven. Nehemia kwam ertoe om de veilige plaats en welvarend leventje dat gij had voor de onzekerheid voor naar Jeruzalem te gaan. En dat gaat best ver. En ik denk niet, ik weet het niet, dat God zoiets vraagt vandaag van ons. Sommige mensen trekken wel ver naar de verre landen om bijbeltjes uit te delen in gevaarlijke gebieden. Daar het evangelie te brengen. Misschien is dat niet voor ik en u. Dat weet ik niet. Misschien hebben we een andere roeping. Maar hij was wel klaar om alles achter te laten. En God de muren te gaan opbouwen. Met de hulp van zijn gebed bij God. Misschien kan het in je eigen omgeving. In onze eigen kerk. Voor mensen die zijn achtergebleven. Voor onze buren. Voor Koekelaar. Of waar je ook mag wonen. om daar getuigenis te zijn. Laat je bruikbaar zijn voor God, ook ik. Ik spreek eerst altijd tegen mezelf als ik zulke dingen zeg. Beschikbaarheid als Nehemia. Hij stak de schuld niet. We hebben het gelezen. En de verantwoordelijkheid niet bij anderen. Hij stak het niet op de politiek. Hij stak het niet op de overheden. Zoals wij wel eens doen. Gij bad. Wij hebben uw geboden overtreden. Wij hebben kwaad gedaan. Ook ik, Heer. Ik heb dat al gebeden, dat Hij. Heer, wat heb ik al gemist in mijn leven? Wat moet ik rechtzetten in mijn leven? Heer, waar ben ik mee bezig? Goed om bij na te denken. Wie eronder staat. Niet de schuld bij een ander. Want tekortkomingen komen altijd uit onszelf tegenover God. We moeten niet de schuld steken op God. Wij hebben uw geboden overtreden. We schieten tekort tegenover u, Heer. Ook onze medemens, maar ook ik, Heer. En de Heer Jezus zegt in zijn woord: als ik terugkom, zal ik nog geloof vinden. Zal hij nog geloof vinden bij u en bij mij? Denk er eens over na. En hij zegt ook in zijn woord: wat u aan de minste van mij hebt gedaan, dan hebt gij ook aan mij gedaan. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van mensen die in de leiding staan. Dat is een verantwoordelijkheid van u en van mij. Nehemia verliefd zijn leefwereld, zijn mooie job, onzekere toekomst in Jeruzalem. Jezus verliet de hemel voor u en voor mij. Vergeef het ons, Heer. Vergeef mij, Heer. Ook ik ben verantwoordelijk voor de dingen dat ik doe. Ontferm u, Heer Jezus, over de gemeente. Ontferm u over ons. Over onze buren in de straat. Over de gemeente. Over broeders en zusters die ziek zijn. Ontferm u over deze mensen. Met bewogenheid. Bewogenheid maakt verandering in je leven. Laat ons net als Nehemia op de bres gaan staan. Zodat er terug ophanking kan komen in onze gemeenten. Bewogenheid voor de Heer Jezus. Jezus is de hoeksteen van ons geloof en van je leven. Als je de hoeksteen en het fundament wegneemt, dan stort het huis in. Dan stort ook mijn en uw geloof in. Bewogenheid begint voor elkaar. Bewogenheid voor de buitenwereld, voor familie, voor vrienden, voor kinderen, voor kleinkinderen. Mag Jezus de hoeksteen zijn in u en mijn leven. En als dat zo is, bid dan, zoals Nehemia, dat er beweging komt. Dat er verandering komt in u en mijn leven. En dan pas zullen we zien, juist gelijk bij Nehemia, dat God het huis zal bouwen. Zoals in Jeruzalem de muren herbouwd werden van Nehemia, zo zal hier op aarde de Heer Jezus zijn gemeente bouwen. Maak je bruikbaar voor de Heer Jezus. Amen.